Hallo CryptoCoiners, het is vrijdag 13 november 2020. En als je vandaag niet gaat traden omdat het vrijdag de 13e is, heb je altijd nog de week afsluiten. En dit is trouwens alweer de 30e aflevering van de CryptoCoiners podcast. Sinds we begonnen zijn volgens mij begin oktober. Het gaat best hard. En als ik kijk naar de hoeveelheid reacties die binnenkomen, heeft het voorlopig nog wel even zin om door te gaan ook. Dus bedankt voor alle ondersteunende reacties. Dat maakt het voor mij interessant om met deze podcast te blijven doorgaan. Want ik heb het gevoel dat er inderdaad naar wordt geluisterd. Op de reacties komen we zo meteen terug, want we gaan vandaag eigenlijk maar twee dingen doen. Het is de week afsluiten. We kijken even naar de stand van de Bitcoin en van Ether. En we kijken naar de barometer en de trends van de CryptoCoiners scanner. En dan gaan we aan de slag met alle reacties die zijn binnengekomen. Niet met allemaal, maar ik heb er een groot aantal uitgepikt. En die nemen we even door in deze aflevering. Eerst even de stand van de Bitcoin. Een all-time high voor, niet all-time, maar een jaarlijkse high voor dit jaar. Gisteren zijn we afgesloten, of de prijs van Bitcoin is gisteren gesloten. Grappig genoeg op de prijs waar die nu ook op staat, als ik dit opneem, op $16,275. Dat is de hoogste prijs die we in 2020 hebben gehaald. Die prijs hebben we ook in 2019 gehaald. En de laatste keer dat we zo'n hoge prijs haalden, was in januari 2018. Dus bijna 2 jaar geleden. En we moeten nog even door om daar voorbij te komen. Die piek die daar zat, dan moeten we naar de $17,300 uit mijn hoofd toe. Maar we zijn zwaar bullish, dat hoef ik je waarschijnlijk niet te vertellen. We zijn dat eigenlijk al een hele tijd. Sinds september is de prijs eigenlijk met een paar correcties alleen maar omhoog gegaan. En met name sinds half oktober is de prijs eigenlijk van dag tot dag hoger gesloten op 1 of 2 kleine uitzonderingen na. Kortom, het ziet er zeer bullish uit. Volume is ook in orde als ik naar de dagchart kijk, ook als ik naar de weekcharts kijk. Kortom, als je een hodler bent en je zit te wachten op die rit op weg naar de maan wat Bitcoin betreft, dan maak je goede tijden door op het ogenblik. Ook TD-sequential trouwens, als we kijken naar de candles. De candle van gisteren is ook weer bullish gesloten volgens de TD-sequential reeks nummer 2 op rij. Ziet er ook allemaal prima uit. MA20, MA200 is goed, MA50 is goed. Kortom, tja, daar valt verder weinig over te vertellen. Anders dan dat het er allemaal heel bullish uitziet. Dat wil niet zeggen, ik zei het gisteren ook al, dat er geen dips kunnen komen. Misschien heb je dat gemerkt als je gisteren een beetje aan het daytraden was met Bitcoin versus de dollar. Dan heb je misschien gezien dat zo gauw we in de buurt van die 16.000 kwamen, de prijs weer dropte en daarna weer steeg. Dus je kon een paar mooie shortposities pakken, zolang als het duurde. Want nogmaals, de generieke trend is gewoon bullish. En dat betekent dat die shortposities, die wil je goed afschermen met wat stop limit buy orders, om te voorkomen dat je verlies gaat pakken. Maar ja, het ziet er gewoon goed uit. Het is gewoon keurig. Trouwens ook, als je op de urenchart kijkt en je kijkt naar TradingView, ik kijk op Bitstamp nu, dan zie je op de urenchart ook weer een hele mooie klassieke TD sequential afgesloten bij candle nummer 9, zoals het hoort. En nu weer even een aantal bullish candles, waarschijnlijk niet meer dan 9 als het er al zoveel worden. En een mooie trading range. De mooie trading range zit aan de bovenkant, $16,493, de high van gisteren, of was het vandaag eigenlijk, vannacht was dat. En aan de onderkant zit een low op 15.897. En daartussen, nou wat is het, 3,5% of zo? Ja, meer zelfs nog. Nee, 3,5%. 3,5%, daar kun je mooi op traden. Net als je waarschijnlijk gisteren al gedaan hebt of de dag daarvoor. Nou, met Bitcoin zijn we op dit moment wel klaar, maar hou het in de gaten. Hè. Het kan zomaar terugvallen op plekken waar veel walvissen klaar zitten om winst te pakken. Als de prijs opeens doorjakkert naar de $17,300, dat is de volgende high. Daar zitten ook weer een hoop sell-orders, zit een grote sell-wall. En als gevolg daarvan krijg je dan vaak weer een dump. Dus hou dat allemaal natuurlijk een beetje in de gaten. Als je actief aan het daytraden bent, met of tegen de Bitcoin. Hè? Dus met short-posities en long-posities. Dan de Ethereum. Je weet het misschien, ik heb daar een video over gemaakt eerder deze week. Op het YouTube-kanaal vind je die video terug. Er komt een update met een beetje, is het niet helemaal zeker, maar met een redelijke mate van zekerheid komt die update er wel. Die update vindt alleen maar plaats als er een bepaalde hoeveelheid Ethereum is vastgezet. Een bepaalde hoeveelheid Ether is vastgezet. Dat is de naam van de munt. Dat is altijd een beetje verwarrend. De munt heet Ether en het netwerk heet Ethereum en de blockchain en de software die erbij hoort. Dus ik verspreek me ook wel eens, zoals volgens mij iedereen. Maar als er een genoeg ITER is vastgezet, dan vindt op 1 december een software upgrade plaats. Dan gaan we naar Ethereum versie 2.0 en dan krijg je betaald voor het vastzetten. Dan krijg je betaald voor het steken van je ITER. Dat moet je wel een lange tijd doen. Dat gaat om een jaar minimaal en misschien wel langer. En dat levert dus ook wat weerstand op en veel mensen zitten eigenlijk nu gewoon af te wachten en denken, zal ik het nu wel vastzetten, zal ik het niet doen? En dat betekent dat die datum van 1 december, die komt dichterbij, nog maar een paar weken, 2,5 week. En er is nog lang niet genoeg Ether gesteekt om die update te laten uitvoeren. Maar ik zei dat gisteren ook al, over het algemeen treedt die FOMO wel op hoor. Er zijn altijd wel mensen te vinden, met name mensen met veel Ether, die zeggen van, weet je wat, ik zet het gewoon vast, want dit wordt een hele mooie update en ik krijg gewoon rente. Nou, werd er een vraag gesteld, volgens mij, naar aanleiding van de video van een paar dagen geleden. Iemand die zei van, ja, maar hoe zit het nou als je minder Ethereum hebt of minder Ether hebt, kun je het dan ook vastzetten en staat het echt al die tijd vast? Nou, daar zijn natuurlijk alweer bedrijven op ingesprongen. Er zijn er flink wat, maar een van de wat grotere clubs heet Liquid Stake, een beetje een moeilijke naam, heeft alles te maken met het feit dat mensen natuurlijk liever niet gewoon een munt een tijd lang willen vastzetten en dan maar willen hopen dat het na een paar jaar als ze afhalen nog steeds wat waard is. Daar is dit bedrijf op ingesprongen op een hele clevere manier. Maar voordat je nou heel enthousiast wordt over dit bedrijf, ik post trouwens de link even in de show notes, wil je even nadenken wat het betekent. Dit bedrijf zegt het volgende. Ik kan me voorstellen dat je graag wilt meedoen aan dit staking gedoe, maar dat je tegelijkertijd een beetje opziet tegen het feit dat je geld heel lang vastzit. Want je kunt gewoon heel lang niet bij je ITER komen. Je krijgt weliswaar je opbrengst uitgekeerd, maar de rente is, als je er vroeg bij bent, tussen de 25% en 35% op jaarbasis. En als je wat later komt, misschien 12% op jaarbasis. Natuurlijk een grandioze rente, maar je ITER staat die tijd vast. En daar hebben wij bij Liquid Stake wat op gevonden. Wij zorgen ervoor dat je liquide blijft. Daar is dit ook. Daar vandaar die naam ook. Terwijl je aan het steken bent. En dat doen we als volgt. Jij steekt bij ons. En als je dat doet, wij steken voor jou en lenen jou in de tussentijd geld waarmee je toch kunt blijven traden. En de ether die je hebt is het onderpand. De kleine lettertjes zijn niet zo heel erg duidelijk, maar als het gaat zoals ik denk dat het gaat, wil je goed oppassen voor je aan dergelijke dingen begint. Want het lijkt heel verleidelijk. Je zet die ether vast, daar krijg je gratis rente van. Je krijgt een munt terug die je kunt met je ether als onderpand waar je lekker mee kunt gaan traden en er is niks aan de hand. Let eens op het volgende scenario. Je krijgt om te beginnen geen ether van hen. Je kunt geen ether van hen lenen. Je leent USDC, dat is een stablecoin. Dus als jij een hoeveelheid ether vastzet, kun jij voor een bepaald bedrag, dat is niet de volledige hoeveelheid ether die je daar hebt, kun je USDC lenen. Maar je raadt het al, je bent aan het lenen met een cryptomunt als onderpand. En dat betekent als de waarde van Ethereum, of de koers van ether, als die daalt, zul je een margin call krijgen, zoals het heet. Je moet gaan bijstorten of je moet gaan terugbetalen, want dit bedrijf zal absoluut geen risico willen nemen. Als je niet bijstort, en dan word je op een gegeven moment geliquideerd, zoals het heet, dan wordt er gewoon Ether verkocht. Ze hebben natuurlijk een extra pool met Ether en jouw account is weg en je bent een groot gedeelte van je Ether kwijt. Je hebt die USDC nog, maar dat zijn dollars. Die zijn natuurlijk veel minder waard waarschijnlijk al dan je dacht dat ze ooit waard waren. En dat betekent dat je uiteindelijk af bent van datgene dat je voor de lange termijn had, Ether. En daar was het hier immers om begonnen. Kortom, je leent. En op het moment dat je gaat lenen, loop je altijd een risico. En het goede nieuws hier is, je hebt die USDC, je zou daar dus meteen weer Ether voor kunnen kopen, maar dan nog, je krijgt die margin calls op het moment dat de prijs van Ether daalt. En dan zit jij met je Ether. Je moet geen Ether terugstorten, je moet dollars gaan terugstorten. Kortom, dit kan heel erg verkeerd gaan als je niet oppast. Als je mazzel hebt en als je het een beetje slim aanpakt, kan het ook goed aflopen, maar je loopt hier risico mee. Dat wil ik je even vertellen voordat je overweegt om in dergelijke initiatieven te stappen. En ik zal toch, als je er wat meer over wilt weten, even de link naar dit project, en er zijn er absoluut meer, liquidstake.com, even posten in de show notes van vandaag. Nou, wat zegt dat hele gedoe met Ether nou eigenlijk over de koersontwikkeling? Ziet er goed uit, lekker bullish. Er is niet veel veranderd sinds gisteren. Ik kijk nu naar de dagchart, opnieuw op Bitstamp. En we zitten in ongeveer dezelfde prijsgebied als waar we gisteren zaten. Gisteren zijn we gesloten op bijna dezelfde prijs als eergisteren. Kortom, even een beetje stabiel. Er zit ook een leuke trading range weer aan de bovenkant op $476. Aan de onderkant op $452. Kun je leuk traden met opnieuw een paar procent. Sterker nog, er zit er ook weer eentje vlak daaronder op de $467. Pak je nog steeds 2%, de kans op 2%, 1,8% winst. Kortom, daar kun je mooie trades mee maken. Mooie short posities, mooie long posities. Met die ranges die je daar hebt. Nou, tot zover Ether. Daar is verder ook niet al te veel meer over te vertellen op het ogenblik. Het is ook vrijdag. We gaan aan de slag met de reacties. Allereerst, bijna vergeten. De CryptoCoin Scanner Barometer en de trend natuurlijk. Nou, eerst bij de barometer. De Bitcoin is gisteren natuurlijk weer flink naar boven geschoten met een paar honderd dollar. Inmiddels wel een klein beetje terug, maar we staan weer dik boven de $16,000. En dat heeft automatisch impact op de dagbarometer. Die sluit 4,4% in de min. Oftewel, de gemiddelde prijs van altcoins, in Bitcoin uitgedrukt, is met 4,4% gedaald sinds gisteren om deze tijd. Het zal weer eens niet zo zijn. Kortom, de gemiddelde altcoin koersen liggen nog steeds heel veel lager dan ze een maand, anderhalve maand geleden om deze tijd lagen. Is de bodem in zicht? Absoluut niet zeker. Zou kunnen, zou ook niet kunnen. Maar de laatste fout die je wilt maken waarschijnlijk is nu zwaar in bepaalde altcoins gaan zonder dat je fundamenteel onderzoek hebt gedaan. Dus je wilt ze alleen maar hebben om er op te traden. En dan vervolgens worden verrast door nog meer koersdaling. Want als de Bitcoin toch doorschiet naar 17.300, en het zou zomaar kunnen, het is weer vrijdag, dan dat soort dingen gebeurt heel vaak onverwacht in het weekend. Met name als er nu wat paniek ontstaat op de traditionele aandelenmarkten, dan zit jij met die altcoins. En heel even nog, het wordt misschien toch weer een wat langere aflevering, sorry ervoor, maar ik vind het wel belangrijk om dit even met je te delen. Er lijkt nu wat rust te zijn ontstaan, wat zekerheid op de aandelenmarkten. Door, om te beginnen, het gedoe met Biden, waarbij het steeds zekerder wordt dat hij president wordt. Hij wordt president-elect genoemd, is het natuurlijk nog niet, want dat zijn echt niet de media die dat soort dingen bepalen. Maar ja, de kans dat hij het wordt is natuurlijk extreem groot, maar Trump blijft modderen vanuit het Witte Huis natuurlijk. Dan hebben we ook Pfizer met de melding dat er nu een oplossing zou zijn of een vaccin zou zijn tegen het virus. Dat is ook allemaal helemaal niet zo zeker. Het is ongelooflijk hoe snel de markten dit hebben opgepakt en nu al doen alsof het virus of het antivirus er is en alles dus weer in orde is. En de aandelenmarkten reageerden meteen extatisch en dat had in eerste instantie een dipje in Bitcoin tot gevolg, maar dat is alweer gecorrigeerd inmiddels. En als er opeens iets naar buiten komt, want daar wordt op dit ogenblik, ik weet niet hoe het kan, maar er wordt volledig aan voorbij gegaan, het enorme aantal geïnfecteerden. Het aantal mensen dat geïnfecteerd raakt met het coronavirus bereikt recordhoogte van dag tot dag. In Nederland, maar wereldwijd ook. Overal. Ik geloof niet dat het aantal geïnfecteerden op één dag zo hoog is geweest als het nu is, gemiddeld over de laatste week gezien. We zitten wat dat betreft, en dit klinkt een beetje ironisch, maar zo is het niet bedoeld, in een bullish trend. De zaak gaat omhoog. Als je naar de trend van het coronavirus kijkt, het aantal geïnfecteerden, die is bullish. Die stijgt op dit ogenblik nog steeds. En dat is echt niet voorbij. En daar wordt op dit ogenblik door de markten totaal niet naar gekeken. Het lijkt wel of alles een beetje ondersneeuwd door het Pfizer-geweld. Trouwens, ik weet niet of je wist dat de CEO van Pfizer, die een hoop aandelen had, de helft van zijn aandelen heeft verkocht. Natuurlijk mee profiteert van de enorme koersstijging van het Pfizer-aandeel. Zou ik waarschijnlijk ook hebben gedaan, maar het zegt natuurlijk wel wat. Want die weet ook, er komt een dip in dat aandeel. Het is alleen nog maar een persbericht, er is verder nog helemaal niets. En als straks de aandelenmarkten dat ontdekken, dan worden de aandelenmarkten weer onzeker. Traders worden onzeker en traders willen maar één ding, zekerheid. En dan vluchten heel veel mensen weer terug in goud en bitcoin. Goud is weliswaar een beetje gestegen, maar is alweer $100 gedaald sinds een paar weken terug. Mensen vluchten terug in goud en bitcoin en dan zou het dus zomaar kunnen dat de prijs van bitcoin weer doorknalt naar die $17,000 of meer. En dan zit jij met je altcoins. Kortom, kijk uit. Ga niet zomaar blind tassen met altcoins kopen, omdat je denkt dat het niet meer lager kan. Het kan altijd lager, dus ik doe dat in ieder geval niet. En nogmaals, neem altijd je eigen beslissingen. Dit is geen financieel advies, enzovoort. Maar als je iets doordenkt over hoe deze markten zich bewegen, puur gestuurd door angst en hebzucht, dan weet je dat dit eventueel fout zou kunnen gaan als je zo tassen vol met altcoins hebt. Nou, nu gaan we echt aan de slag met de reacties. Oh nee, de trend. Ik ben lekker bezig vandaag. Vrijdag de 13e. Goed, hoe zit het met de trend? De barometer heb ik al verteld. 4,4 in de min op de dag. 1% op de 4-uur barometer in de plus. En op dit ogenblik 0,3% in de plus op de urenchart. Kortom, het zou wat kunnen worden vandaag, maar beginnende trader, pas een beetje uit, pas een beetje op, kijk een beetje uit. En als je een wat gevorderde trader bent, houd alsjeblieft goed die barometers in de gaten, want die altcoins, ze bloeden in principe. Dus de meeste zijn bearish. Dat blijkt ook uit de trendinformatie, uit de beta-versie van de scanner. Deze optie komt trouwens beschikbaar in de loop van volgende week. We lopen toch weer helaas een week uit, sorry daarvoor. Maar als je de beta-versie al gebruikt en je kijkt naar de trend, dan zie je dat die trend er meer bearish voor staat dan gisteren om deze tijd. We zijn een tijd lang minder bearish geworden van dag tot dag, maar het is nu weer meer bearish geworden. 47% in de min als je kijkt naar alle Bitcoin charts. Dus 47% bearish op een schaal van 0 tot 100% bearish, 47%, dat is ongelooflijk veel. En de dollar charts zijn ook licht bearish. Iets meer bearish zelfs dan gisteren om deze tijd, 3% bearish. Kortom, je trade als je long posities neemt op dit ogenblik tegen de storm in. En het stormt hard. Het stormt harder dan het gisteren stormde. Alweer ben ik heel blij en gelukkig maar dat we de Next Level Trading Clinic vanmorgen hebben verschoven met 2 weken. Was duidelijk toch een goede beslissing. Je weet het nooit helemaal zeker, maar nu blijkt dat het toch een goede beslissing is geweest. Oké, tot zover dan echt de barometers en de stand van de Bitcoin enzovoort enzovoort. We gaan aan de slag met de reacties. Allereerst even een shout-out naar Erik. Die postte een review op Apple of via zijn Apple podcast app over de CryptoCoins podcast. Fijne informatieve podcast. Luistert lekker weg tijdens het autorijden of wandelen. Thuis aangekomen, weer zelf aan de slag. Erik, dankjewel. Als je ook een shout-out wilt hebben in deze CryptoCoins podcast, aarzel dan niet. En als je een iPhone hebt of een iPad of een Mac en je gebruikt de podcast app van Apple, laat een review achter, schrijf er een stukje tekst bij en je krijgt absoluut een shout-out. Dan de reacties die zijn binnengekomen. De meeste kwamen binnen via de CryptoCoiners website. Sommige kwamen binnen per e-mail. Die komen wel bij mij terecht. Dat duurt al van een paar dagen, maar ik reageer er eigenlijk nooit op. Als ik erop reageer, doe ik dat hier in deze podcast of in de video's. En 1 of 2 reacties kwamen binnen op YouTube. Ik kan ze helaas niet allemaal beantwoorden, want dat zijn er best wel veel. Maar ik heb er een aantal van de, hopelijk voor jullie, de meest interessante uitgepikt. Allereerst, als je reageert. En als je dat doet per voicemail, zoals ook deze week weer een aantal mensen hebben gedaan, maak je eind van deze maand kans op een gratis lidmaatschap CryptoCoiners scanner van een maand. En per voicemail reageren is heel makkelijk. Je gaat naar de CryptoCoiners.nl website, rechtsbovenaan zie je een grote oranje knop en reageer. Vertel even wat je van de podcast vindt of stel een vraag. Als het interessant genoeg is, komt die sowieso aan de orde hier in de weekafsluiter elke vrijdag. Maar als je ook maar even per voicemail reageert, maak je kans op een maand scannerlidmaatschap. Altijd leuk meegenomen. Oké, we gaan beginnen met de vragen. De eerste vraag was er een van, dat is een leuke trouwens, ik moet even lachen, want ik heb er een klein stukje uitgeknipt uit deze voicemail. Die kwam binnen van Mirjam. En ze zei aan het begin, als ik me niet vergis, iets van, nou, gebruik dit maar niet in je podcast. Want het is niet zo'n heel leuk verhaal wat ik heb. Maar ik vond het eigenlijk een heel goede vraag die je stelde, Mirjam, want je bent absoluut niet de enige. En we gaan er even naar luisteren. Hij duurt heel even, maar Mirjam heeft iets waar je misschien zelf ook af en toe tegenaan loopt.
Hi Rolf, ja, met Mirjam Bout nog eens een keer. Ik begrijp eigenlijk gewoon helemaal niets van die muntparen steeds. Ik heb nu een keertje meegemaakt in Hypertrader dat ik met BTC iets wilde kopen. En dat ze zeiden van, nou, je hebt niet genoeg BTC. Dus sindsdien raak ik een beetje in de war van hoe die wallets in Hypertrader staan. Want als je gewoon naar muntparen kijkt, ik zit nu bijvoorbeeld naar de ETC, Ethereum en BTC te kijken, /BTC. En dan rechts staat ook Ethereum Wallet en BTC. En nou ja, dan zie ik dat ik BTC heb, dus ik zou het kunnen kopen. Dat is dan logisch. Maar dat was, soms staat die wallet andersom. En ik raak helemaal in de war van die paren. En soms staat dus de BTC-wallet links en dan staat hij weer rechts. En omdat ik een keer niet kon kopen terwijl ik het wel had, ben ik een beetje in de war geraakt over wat is hier nou tot de logica van. Dus maak het misschien moeilijker dan het is. Maar, want ik kan me voorstellen dat je soms met Ethereum Bitcoin wil kopen en met Bitcoin Ethereum wil kunnen kopen. Dus het lijkt mij dat het dus die volgorde heel belangrijk is. Daar heb ik echt even hulp bij nodig. Ik heb het ook al geprobeerd in de Telegram groepen, maar het is best wel ingewikkeld uitleggen. Dus vandaar spreek ik het nog maar een keertje even in bij jou. Als je me daarmee kan helpen, want ik merk dat ik hier steeds op stuk loop eigenlijk. Stop. Ja, ik kom niet verder. Dus dat is jammer, want ik ben wel heel enthousiast en ik doe heel erg mijn best. Maar het is totaal onlogisch voor mij, wat ik zie steeds. Maar oké, nou dat was het. Lang verhaal, dankjewel. En ik hoor het graag van je.
Oké, Mirjam, allereerst dankjewel voor je reactie. En mijn complimenten voor het feit dat je hier zo serieus mee aan de slag bent. Alleen het feit dat je dergelijke vragen stelt, geeft gewoon aan dat je echt tijd en energie in investeert. En dat verdient natuurlijk een antwoord. En je bent ook niet de enige die met dit probleem zit. Het gaat eigenlijk om het volgende. Je ziet zo'n de wallet waar jij het over hebt in je in HyperTrader. In AllTrader heb je hetzelfde. Ook, je vindt dit ook terug als je rechtstreeks naar de Binance site gaat of naar de site van welk platform dan ook. Die wallet, of eigenlijk het muntpaar, bestaat dus uit twee namen. Namelijk de naam van de munt die je wilt gaan kopen of die je kunt gaan verkopen. En de naam van de munt waarmee je dat doet. En daar is best wel wat verwarring over. En die verwarring is eigenlijk een tijdje geleden al begonnen. Misschien was dat voordat jij zelf met crypto bezig was. Er waren toen platformen of trading apps, zoals bijvoorbeeld TradeDash, bestaat inmiddels niet meer. Die hadden de volgorde ook nog eens een keer omgewisseld. Normaal gesproken is het als volgt. De munt die je koopt, dus de munt die je gaat aanschaffen, of de munt die je gaat verkopen, staat als eerste. En de munt waarmee je koopt, of de munt die je krijgt als je verkoopt, die staat achteraan als tweede. Dat betekent, als jij met Bitcoin Ether wilt kopen, wil je dus op zoek naar het muntpaar Ether BTC of BTC Ether. En het hangt een beetje van het handelsplatform af welke eerst staat. De meeste handelsplatformen gaan ervan uit dat je al Bitcoin hebt en daarmee Ether wilt kopen. Oftewel, Bitcoin is dan de basismunt, wordt dat genoemd. En Ether is dan de munt die je kunt kopen, ook wel vaak de asset genoemd, A-S-S-E-T. Maar stel nou, je hebt Ether en daarmee wil je Bitcoin kopen. Als een platform alleen maar een wallet heeft of een muntpaar heeft met als naam Ether BTC, kun je dat dus technisch gezien niet doen. Maar wat je wel kunt doen, je kunt dan dus Ether verkopen voor Bitcoin. Technisch gezien is dat natuurlijk hetzelfde als dat je met Ether Bitcoin koopt. Je verkoopt Ether, dat is wat je in de praktijk doet. Je koopt Bitcoin met Ether, maar voor zo'n handelsplatform verkoop je Ether om Bitcoin te krijgen. En de reden dat dit zo werkt en dat het misschien wat complex lijkt, is omdat ze de prijs op een of andere manier moeten uitdrukken. Kijk bijvoorbeeld naar het handelspaar Bitcoin Dollar, wat je mij elke dag in de CryptoCoins podcast hoort noemen. Als ik naar de charts kijk, dan kijk ik op Bitstamp en dan heb je dus het handelspaar BTC USD. En dat betekent dus, het gaat om Bitcoin die je kunt kopen met dollars of die je kunt verkopen voor dollars. De prijs wordt op die chart uitgedrukt in dollars. Als het handelspaar zou zijn USD BTC, waarbij USD dus de asset is en BTC de basismunt zou zijn, dan zou de prijs op die charts moeten worden uitgedrukt in Bitcoin. Maar dat doen we dus niet. Meestal wordt de prijs uitgedrukt in de meest gangbare munt. En vaak gaat dat ook nog eens een keer op basis van market cap, populariteit, hoe lang de munt al bestaat enzovoort. Nou, Bitcoin was de eerste cryptomunt. Dat betekent dat als het gaat om een muntpaar waarbij de Bitcoin betrokken is, en het gaat om een cryptomunt, die andere, dan staat Bitcoin bijna al wat achteraan. Dan is dat bijna de basismunt. Maar de dollar was er eerder dan de Bitcoin. Dus je hebt niet veel USD-Bitcoin-paren, want de USD bestaat al langer. In dat geval wordt USD altijd als de basismunt gebruikt. Dus heb je automatisch een Bitcoin versus de dollar, BTC-USD. En bij Ether, Bitcoin bestaat al langer dan Ether, dus is het muntpaar bijna altijd, volgens mij zelfs altijd, Ether-Bitcoin. Je koopt of verkoopt Ether met of voor Bitcoin. En het enige wat jij hoeft te onthouden eigenlijk is, als jij een bepaalde cryptomunt hebt en daarmee wil je Bitcoin kopen, dan doe je dat nog steeds. Maar in de praktijk doe je dat dus door op een platform die bepaalde munt te verkopen voor Bitcoin. Het is eigenlijk gewoon even een andere manier van denken. En het feit dat ik niet de enige ben, blijkt wel uit een hoop verwarring die ontstond op Twitter toen ik daar een chart postte van mijn Bitcoin goud kerstboom, zoals die heet. Een chart op Binance, waarbij goud in de vorm van crypto kan worden gekocht en verkocht door PAXG te kopen of te verkopen. PAXG, Paxos Gold heet het ding eigenlijk, is een crypto-versie van goud. Een soort stable goud, als je het zo zou moeten noemen. Daar ligt dus ook echt goud achter. Dat ligt opgeslagen in Londen bij Binks. En daar kun je mee traden. De chart heet PAXG BTC. Waarom? goud bestaat al veel langer dan bitcoin, maar PaxG niet. PaxG is een cryptomunt, dus bitcoin is de basismunt. Als ik dus met wat goud wat bitcoin wil kopen, moet ik precies het omgekeerde doen op het platform. Ik verkoop wat goud en krijg daar bitcoin voor terug. Maar de chart zien we daardoor wat apart uit. Want als ik zeg maar goud wil gebruiken om bitcoin te kopen, eigenlijk verkoop ik goud. En als ik dat wil doen als de prijs van bitcoin stijgt, dan daalt de prijs van bitcoin dus op die chart. Je moet alles precies anders omrekenen. En met name in het begin is dat wat complex. Vandaar dat je misschien in het begin een beetje, met name met dingen als PaxG en zo, en traden op charts, waarbij je PaxG als een stable ding gebruikt. Daar wil je misschien in het begin een beetje mee uitkijken, totdat je dit een aantal keer hebt gedaan met wat andere trades. En voordat je gaat balanceren bijvoorbeeld. Omdat je moet er even aan wennen. Het is gewoon een bepaalde manier van denken. Ik geef je bewust wat langer antwoord, dat verdient deze vraag. Onthoud eigenlijk het volgende nogmaals. Hoe ouder een munt is ten opzichte van de andere munt, des te grotere kans dat dat dus de basismunt is. Tot zover, denk ik. Als je hier nog meer vragen over hebt, geldt ook voor andere mensen die dit nu horen. Zeggen ja, dit was voor mij ook al wat al een probleem en ik kom er nog niet helemaal uit. Laat het even weten, desnoods laat ik het dan nog een keer zien in een video. Maar bedankt voor de vraag. Dan kwam Marcel, die kwam binnen op basis van een mailtje dat ik stuurde. Ik heb afgelopen zondag uit mijn hoofd, of zaterdag of zondag, heb ik een mailtje eruit gestuurd met het overzicht van de nieuwste afleveringen van de podcast en de video's van Crypto Coiners. En ik heb gevraagd of mensen het leuk vonden om die mails te blijven ontvangen. Er zijn niet zo heel erg veel reacties op binnengekomen. Vandaar dat ik dat waarschijnlijk ook op een andere manier ga doen vanaf volgende maand. Maar Marcel had meteen nog een vraag erbij. Die zei, ik heb begin dit jaar een cursus van jou gekocht. Dit is de basiscursus Bitcoin, waarin vooral het verschil van de wallets wordt uitgelegd. Externe wallets, hot wallets, warm wallets en cold wallets. Hoe kun je dit het beste combineren met de handel op de beurs? Want feitelijk verplaats ik dan geld van mijn wallet naar de beurs. Zijn er handige tips en tricks voor? Marcel, dankjewel voor je vraag. Het antwoord is ja en nee. Het hangt van wat je handig noemt. Eigenlijk komt het op het volgende neer. Als jij regelmatig handelt met geld, dan doe je er beter aan om dat geld op een beurs neer te zetten of op een handelsplatform, zoals bijvoorbeeld Binance. Je hebt niet zelf de sleutels, zoals je weet. Je hebt niet zelf de keys en je weet ook, not your keys, not your crypto. Dat betekent dat je natuurlijk altijd een risico loopt. Nou is dat risico bij sommige exchanges heel klein. En ik vind dat Binance een van de platformen is waar het risico heel erg klein is. Dat is ook wel eens bewezen. In de zomer van, volgens mij vorig jaar alweer, 2019, is er een hack geweest op Binance. Een paar hackers gingen er vandoor met volgens mij 7000 bitcoins. En heel veel mensen raakten meteen in paniek. Vooral omdat Binance meteen de deur op slot deed. Je kon niet meer opnemen, je kon niet meer storten, je kon zelfs even niet meer traden. En een hoop getwitter door allerlei mensen die zeiden, ik ben nu mijn geld kwijt en Binance oplichters en zo enzovoort enzovoort. In de praktijk bleek het helemaal niet zo te zijn. Ze hebben meteen maatregelen genomen om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurde. En iedereen heeft een week lang even zijn geld niet kunnen opnemen. Maar zelfs de mensen die zelfs de 7000 bitcoin die gestolen is, hebben ze teruggestort. Hoe? Ze hebben een speciaal potje daarvoor, een reservepotje, het SAFU Fund wordt dat genoemd, waarin het geld zit, of waarin genoeg geld zit om dergelijke aanvallen te kunnen opvangen. Dus die 7000 bitcoin waren weg, maar Binance heeft dat uit eigen middelen bijgestort. Kortom, dat laat zien dat zo'n exchange heel erg betrouwbaar is. Dus je loopt niet zo heel erg veel risico als je je geld op een exchange laat staan. Wat je niet wilt doen, denk ik Marcel, is elke dag heen en weer storten. Maar als het bedrag eenmaal wat te groot wordt, en je denkt, ik begin natuurlijk wel wat zorgen te maken, zou je kunnen overwegen, weet je wat, ik ga nu een paar weken niet traden. Ik haal het nu even naar een wallet toe, dat ik geen risico loop bijvoorbeeld. Maar als je het regelmatig een paar keer per week gebruikt om mee te traden, en het is een relatief klein bedrag waar je mee bezig bent, dan gaan de provisiekosten er behoorlijk in hakken. De opnameprovisie en de transactiekosten. En dat wil je natuurlijk niet. Je wil niet zo'n groot percentage van je portfolio verliezen aan transactiekosten. Maar als het eenmaal om een groot bedrag gaat, dan wegen die transactiekosten niet meer zo zwaar. Want die zijn eigenlijk altijd vast ten opzichte van het bedrag. Het kost bijvoorbeeld net zoveel aan bitcoin transactiekosten om, laten we zeggen, voor $50 aan bitcoin te versturen, als om voor 50 miljoen aan bitcoin te versturen. Dat maakt niet uit. Transactiekosten zijn bijna gelijk. Dus hoe kleiner het bedrag, des te groter de transactiekosten vaak. En dat betekent dat je dat dus dan niet te vaak wilt doen. Ik hoop dat ik de vraag daarmee heb beantwoord. Dan had Carola een voicemail achtergelaten in verband met iets wat ik vorige week zei in een podcast. En dat ging over het een bullish signaal dat kwam doordat ik wat grote transacties zag op de blockchain.
Hallo Rolf, dit is Carola. In je podcast van afgelopen vrijdag heb je het over dat grote partijen hun bitcoins verplaatsen of van hun wallet naar de exchange of andersom. Ik was even benieuwd waar je dat checkt. Bedankt weer voor de ontzettend leuke podcast.
Graag gedaan, Corona. Ik check dat meestal op Glassnode. Ik post de link wel eventjes onder, of in de show notes van deze podcast. Glassnode is een website. Er is een gratis account, dat kan niet zo heel veel, maar er zijn ook wat betaalde versies van. En het is een soort blockchain bewaker. Niet dat ze dingen tegenhouden, zo, maar een soort waakhond. Ze houden goed in de gaten wat er allemaal op de blockchain gebeurt. En je kunt overzichten vragen van grote transacties, miner activiteit, transactiefee ontwikkelingen en dergelijke. Dat vind je allemaal op Glassnode. Begin al eens een keer met een gratis account. Kun je een beetje kijken wat het allemaal kan. En je zult zien dat best wel veel updates die ik geef in de video's, maar ook in de podcast en ook in het café, komen van Glassnode af. Daar haal ik die informatie vandaan. Ze hebben een heel goed blog. En elke week posten ze even een update over de dingen die ze de afgelopen week hebben gezien en waargenomen. En daar kun je hele waardevolle informatie uithalen. Dus Glassnode is het antwoord. Dan kwam Mirjam nog een keer langs. En die had een vraag over Bybit.
Hi, met Mirjam. Ik heb een vraagje, want ik volg meerdere video's online over leren traden enzovoorts. En ik zag dat er een actie is op dit moment bij Bybit, waarmee je €500 of $600 bedoel ik, kan krijgen als je geld inlegt om te gaan traden. Maar ze hebben het over dat het alleen voor ervaren traders is. Maar ja, dat zijn we natuurlijk wel aan het leren. Dus ik vraag me af of dit nou een goede plek is, net soortgelijk een hypertrader of de andere dingen waar je het over hebt. Het ziet eruit als een mooie kans, dus ik wil even weten hoe jij daarover denkt. Oké, dankjewel, hoi. En bedankt voor het winnen van de scanner. Heel top, dank je, hoi.
Ah, oké. Dat was ik alweer vergeten, maar Mirjam heeft blijkbaar een maand gratis scammerlidmaatschap gewonnen, doordat ze vorige maand een paar voicemails had achtergelaten en is uitgeloot. Of heeft gewonnen, eruit is gehaald. Mirjam, wat Bybit betreft. Ik ga je alleen mijn mening geven. Doe vooral altijd je eigen onderzoek. Maar ik kan je alleen vertellen wat ik vind van Bybit. En ik kan je vertellen, ik handel niet op Bybit. Om te beginnen, Bybit is geen spot exchange, zoals het heet. Je kunt daar niet gewoon echt handelen op de manier waarop je Binance handelt met coins. Het is meer een exchange waar je leverage of future trading doet. En die €500, of wat het ook was, die je kunt krijgen, die krijg je niet. Je krijgt het beschikbaar om ermee te traden. En je mag de winsten houden. Het is een soort lenen met 0% rente eigenlijk. Dat is wat het is, een soort leverage trading. Maar pas op, als het te mooi klinkt om waar te zijn, is het nooit waar. Er zit altijd addies onder het gras en dit is leverage trading. Dus daar wil je supergoed voor uitkijken. Dat is één. Komt nog iets anders bij, maar dat is alleen maar mijn mening hoor. Als je naar de site gaat, de nieuwe versie van de site van Bybit, het is net alsof je op de Binance site zit. Het lijkt, de kleurstelling is exact gelijk. De manier waarop het menu eruit ziet is exact gelijk. De plek van het logo is gelijk. Kortom, als je niet goed op was, denk je dat je bezig bent op Binance. Nou, dat alleen al. Het feit dat je gebruik moet maken van de branding van een bedrijf dat veel vertrouwen geniet om jezelf in de markt te zetten, is voor mij altijd al een alarmsignaal. Dus nogmaals, niks ten nadele van Bybit. Daar ken ik ze te slecht voor. Maar dat is voor mij altijd al een teken om er niet mee in zee te gaan. Als je dat soort dingen moet kopiëren, dan ben je echt, wat mij betreft, nou, stel het allemaal niet zoveel voor. Dat is mijn mening. Hier zullen ongetwijfeld wel wat negatieve reacties op komen, maar zo zie ik het. En vandaar ook meteen maar mijn vraag. Als je Bybit gebruikt en als je er enthousiast over bent, of niet, aarzel niet en reageer even op deze podcastaflevering. Dat kun je gewoon op de website doen, www.cryptocoiners.nl/podcast. Je kunt een voicemail achterlaten, maar laat het ons weten. Wat vind jij van Bybit? En als je daar dus zelf ervaring mee hebt. En daar zitten heel veel mensen, zoals met name ook Mirjam, natuurlijk op te wachten. Dan kwam er op de video, op de podcastaflevering van afgelopen maandag, kwam er van Frank een uitgebreide reactie binnen. Ik ga hem niet helemaal voorlezen. Oh, sorry, eerst van Mario. Die was wat korter. Die van Frank was wat langer. Maar eerst even die van Mario. Dat ging over het je houden aan de tradingstrategie. En de vraag die ik eigenlijk had was van, in tijden waarin het allemaal niet zo lekker loopt, omdat de barometers zich tegen je keren, de markt dus zich tegen je keert en de trends allemaal niet zo bullish zijn, houd jij je dan nog aan de tradingstrategie of ga je zeg maar andere dingen doen? En Mario reageerde en zeide, het is zo belangrijk om je aan je plan te houden. Tegelijkertijd is dat heel erg lastig als je 2 maanden niet kunt traden. Ik word ongeduldig en ik moet mezelf echt verplichten om niet te traden, want het is zo leuk om te doen. Gelukkig vind ik nog wel op USDT-paren veel positieve barometers. En de markt, de trend is daar maar, tussen aanhalingstekens, 14,8% bearish. Dus daar kan ik nog wel goed traden. Maar op een hele enkele, zeer positieve uitzondering na laat ik de Bitcoin-paren toch maar even links liggen. Dus eigenlijk, Mario zegt het al, ik houd me gewoon aan mijn strategie. Ik vind het heel vervelend, zegt Mario, dat ik gewoon een paar maanden niks kan doen. Maar het is zoals het is. Onthoud, hè, de beste trade is de trade die je niet verliest. En trade in de storm betekent dat de kans vrij groot is dat je je tradingbootje omslaat. Als je het met zeilen zou gaan vergelijken. Mario, bedankt. Frank reageerde ook. Die zei, ik heb me ook grotendeels aan mijn strategie gehouden, dus weinig gehandeld. Hoewel, soms heb ik het me bewust wat moeilijker gemaakt. Niet omdat ik trades wilde winnen, maar omdat ik wilde leren hoe ik kan omgaan met emoties. Dus soms ben ik ingestapt bij licht negatieve barometers. Maar ik heb dan een instap- en uitstapstrategie gekozen waarbij ik eigenlijk alles door 5 gedeeld heb. Dus ik zat maximaal met 20% van mijn budget in een trade, maar ik deed voor mijn gevoel alsof ik all-in was. Dus mijn enige doel was eigenlijk om te leren mijn emoties te beheersen, niet om winst te gaan maken. En natuurlijk heb ik wat verliestrades gepakt, maar dat was ook min of meer de bedoeling. En het waren ook hele kleine verliesjes, want zelfs mijn maximale verlies heb ik door 5 gedeeld met hele lage stoplosses. En die zijn ook een aantal keer afgegaan de afgelopen paar weken. Ik heb 2 verliestrades gepakt. Maar per saldo heb ik toch break-even gespeeld. Sterker nog, over de hele maand oktober een heel klein beetje winst gemaakt. Maar dat was niet mijn doel. Ik wilde juist beter leren omgaan met mijn emoties. De emoties van het traden. Het pakken van verlies. Het te vroeg misschien pakken van winst. En dat doel heb ik gehaald. Ik heb het overigens alleen gedaan met lichtrode barometers. Oftewel barometers met een paar tienden van een procent in de min. Bij hele rode barometers, of als alle 3 de barometers negatief stonden, heb ik er echt mijn handen niet aan gebrand. En ook dat is eigenlijk, en Frank, je hebt volkomen gelijk, een kwestie van je emoties in bedwang houden. En nogmaals, de dwang om te moeten gaan traden, omdat je anders niet verdient. En dat is natuurlijk gewoon absoluut niet waar. Je verdient alleen al, naar mijn mening in ieder geval, als de koers van de Bitcoin stijgt. Als jij Bitcoin als basismunt hebt en je hebt niet gehandeld de afgelopen maand, ben je er zeker financieel niet slechter van geworden, als je het omrekent naar dollars natuurlijk. Dinsdag heb ik een podcastaflevering opgenomen over het shorten met Bitcoin en crypto. En heb ik duidelijke verschil tussen het shorten en het nemen van short posities. En daar heeft Edgar op gereageerd met een voicemail.
Goedemorgen Roelof en CryptoCoiners. Mijn reactie op de podcast over het shorten. Ik ben van mening dat je dat met eigen geld moet doen. Zo volatiel, zo onzeker. De snelle weg naar snel rijk worden is het volgens mij niet. Dus gewoon lekker met je eigen centjes doen. Dan duurt het gewoon wat langer. Maar uiteindelijk komt het allemaal goed.
Dankjewel Edgar. Edgar ondersteunt eigenlijk datgene wat ik ook zei. Er zijn vrij weinig reacties gekomen die voor het shorten waren. Eentje verscheen er vanochtend vroeg nog op YouTube. Maar die was niet zo heel inhoudelijk. Dus die laat ik even lopen. Wat Edgar zegt kan ik alleen maar onderbouwen. Zoals ik net al zei. En sterker nog, dankjewel Edgar. Er kwam ook nog een reactie binnen van een anonieme poster op de website. Met een chart erbij. En eerst even de reactie, die kwam erop neer. Ik zal een stukje eruit voorlezen. Want dat was een lange reactie. Ga anders even naar de www.cryptocoiners.nl/podcast website. Kun je ze allemaal nalezen. De reactie was, ik kan beamen dat shorten leuk lijkt. Maar ik zit sinds februari 2018 in Bitcoin. En vorig jaar juni, dus in juni 2019, was de Bitcoin weer op een hoogtepunt en zakte toen hard naar beneden. En ik had me voorgenomen, als dat weer gebeurt, dan verkoop ik een deel. En dan koop ik dus een gedeelte terug als de prijs is gezakt. Dus hij nam een short positie op zijn eigen Bitcoin. Nou, op 21 oktober 2010 was het zover. Ik heb een groot deel verkocht en een koopopdracht gezet op het dieptepunt van 17 oktober. En ik heb nog wat meer verkocht op 25 oktober en 27 oktober. En daar heb ik ook weer een deel van kunnen terugkopen op een paar procent lager. Oftewel, mooie shortposities. Nou, ik dacht, dat gaat goed. Ik was echt in mijn nopjes. Op 4 november heb ik nog wat verkocht. Maar toen bleef de koersdaling uit. En eigenlijk, om het even wat kort te vertellen, daarna heb ik nog steeds geen winst op gemaakt. Want sinds dat moment, sinds 4 november, is de prijs met 18% gestegen. En nu begin ik eigenlijk te twijfelen, wat moet ik doen? Oké, ik heb in februari 2018 40% winst gepakt op mijn portfolio. Maar als ik nu weer instap, zoals ik gewoon nu terugkoop, ik heb die dollars uit die shortpositie, kan ik het als een nieuwe start zien en weer gaan opbouwen enzovoort enzovoort. Of ik ga echt wachten totdat de prijs weer daalt naar ongeveer 12.600, zodat ik het kan terugkopen zonder verlies. En ik krijg dus nu een gevoel van FOMO en ik probeer daar wat aan te doen, maar ik weet niet wat verstandig is. En met andere woorden, dit is een dilemma En dat dilemma dat ik nu heb, is alleen maar ontstaan doordat ik op Bitcoin ben gaan shorten. En of eigenlijk is dit een short positie nemen, want je hebt niet geld geleend om dit te gaan doen. Je hebt het met je eigen Bitcoin gedaan. Dus je hebt een short positie genomen en daar heb je dus nu een probleem door. Ik zou het wel prettig vinden, zei hij nog, of hij of zij, als ik een advies kan krijgen wat ik zou moeten doen. Moet ik nu Bitcoin gaan kopen, dus met verlies, of moet ik wachten op die daling? Nou, ik vind het heel lastig om te... Ik kan alleen vertellen wat ik in zo'n geval waarschijnlijk zou doen. Ik zou waarschijnlijk een derde terugkopen. Ik zou gewoon een derde van mijn dollars gebruiken om nu Bitcoin te kopen. En over een maand kijk ik weer. En ik zou natuurlijk altijd een stoplimit buy order aan de bovenkant zetten. Voor als de prijs stijgt, dat je dan met die twee derde toch weer in de winst zit. Sorry, ik zeg het weer een buy order in dit geval, want je hoopt op een koersdaling. Dus ik zou nu meteen met het huidige verlies een derde verkopen. Punt. En die twee derde, daar zou ik gewoon een limit buy order voor zetten, onder de prijs waarvoor je ooit hebt verkocht. Als er een flash crash komt bijvoorbeeld, of als de prijs gewoon begint te dalen als gevolg van een sell wall of iets dergelijks, heb je dan in ieder geval een gedeelte van je verlies ongedaan gemaakt. Sterker nog, kun je er misschien wel met winst uit beginnen te komen. Dat is wat je zou kunnen doen. Je hoeft niet alles in één keer terug te kopen. Dus je zou een narrato kunnen doen, elke maand een derde bijvoorbeeld. Maar ik heb nog even naar je chart gekeken, want je hebt zelfs de chart erbij gepost, dank daarvoor. En toen zei ik heb op 4 november nog wat gepost. En als ik kijk op 4 november, dan zie ik daar eigenlijk, ik kan me vergissen, maar ik zie daar helemaal geen verkoopmoment. Je hebt er ook de bullish bands bij gezet, er loopt nog een andere verdwaalde indicator doorheen. Ik denk dat dat een MA50 is, misschien een MA20, nee, het is een MA50 denk ik. Je hebt dus de bullish bands zie ik staan, lijkt het op, dit zijn geen Keltner channels of wel. Nee, volgens mij zijn het de bullish bands. En een MA50. En ik zie je vervolgens verder kopen als dit de bullish bands zijn. Midden, en zelfs als het de Keltner channels zouden zijn, dan ook zou je op dit moment niet verkopen. Want als het de Keltner channels zijn, dan is de trend bullish. Dan wil je zeker niet verkopen. Als het de bullish bands zijn op die charts, je verkoopt terwijl er helemaal geen overbought situatie was op 4 november. Dus je verkoopmoment was niet ideaal. En nu zie ik het helemaal zeker, want ik zie nu dat gele driehoekje staan. Dit is een hypertrader chart. Je hebt verkocht midden in het gebied tussen de bovenste band en de middelste, de MA20. En dat is geen verkoopmoment. En je ziet wat er zou zijn gebeurd, anoniem, als je had gewacht met verkopen. 1 candle later, toen de prijs sloot boven de bovenste bullish band, dat moment heb je een overbought signaal, had je dit probleem dus gewoon niet gehad. Maar je hebt te vroeg verkocht, dat is heel duidelijk. Dus gelukkig, er is een technische reden, als je naar de chart kijkt, waarom je dit misschien niet had willen doen. Maar bedankt voor je reactie, overigens. En ook heel fijn dat ik even de chart erbij postte. Woensdag had ik een video over crypto debitcards, zoals de Binance card en de crypto.com Visa debitcard. En iemand, Philip, reageerde. Philip ken ik, die komt uit België volgens mij. En Philip zei, wel een kleine rechtzetting in verband met de referral bonus van de MCO CRO kaart. Je zei dat als we de referral code van CryptoCoins gebruiken, dat we dan $50 krijgen. Maar dat is sinds 2 november 2020 verminderd naar $25. Philip, ik wist dat niet. Ik wist wel dat ze een hoop voordelen hadden afgeschaft, maar ik heb gewoon niet gekeken naar wat die voordelen precies waren. Dus eigenlijk mijn fout, goed dat je dat recht zet. Ik wist niet dat dat zo was. Oftewel, je krijgt nog steeds een kleine bonus als je gebruik maakt van die crypto coins link. Maar heel spectaculair is die niet meer. Evengoed, $25 blijft $25. Maar het maakt natuurlijk, als ik dan even naar de markt kijk, de propositie van Binance met hun Binance debitcard steeds interessanter. Hè? Eerlijk is eerlijk. Dit is niet, naar mijn mening, wat je zou moeten doen om je kaart te gaan promoten. Wat ik dan zou hebben gedaan, want ik heb je verteld, ook CryptoCoins krijgt $50. Ik weet niet of wij nog steeds $50 krijgen, geen idee. Maar dan zou ik het daar hebben weggehaald. Ik zou gewoon iemand die nieuw lid wordt, gewoon die $50 hebben gegeven. Heel apart dat ze dit doen. Dus het is niet mijn manier, naar mijn mening niet de beste manier om je product groot te maken. We zullen zien hoe dat uit gaat pakken. En Ron schreef trouwens over die kaart, je kunt ook een SEPA-overboeking doen naar de crypto.com kaart. Het is gratis en dat geld staat dan als fiat in je wallet, maar nog niet op je kaart. En vanaf daar kun je je kaart opwaarderen, dus je hoeft niet eerst bitcoin te kopen of zo. En je bent ook niet afhankelijk van koerswisseling en transactiekost. Klopt, maar dan, zeg ik erbij Ron, gebruik je de kaart gewoon natuurlijk als debitcard. En er zijn er meer van. Je kunt N26 nemen of Revolut of hoe al die kaarten ook heten. Die zijn ook allemaal gratis. Het ging mij juist om het crypto aspect. Hè, dat je dus met bitcoin die je ergens hebt verdiend, bijvoorbeeld door ermee te traden of zo. Of waar je een waardestijging voor hebt gezien. Of die je hebt als koopkrachtmunt, hè, om je koopkracht te bewaren. Dat je die dan kunt gebruiken om mee te betalen. Want in jouw geval is het niets anders dan een alternatief voor al bestaande fiat kaarten. En over CRO, de munt die je moet steken, zei Ron nog. Wat je niet noemde in de podcast is dat de CRO in waarde kan veranderen. Volgens mij heb ik dat wel genoemd. Ik heb zeker, ja, ik kan me herinneren dat ik het heb genoemd. Zei, pas op, je weet niet wat er met die waarde van die CRO gebeurt. Die kan naar beneden vallen. Als ik dat niet heb gedaan, sorry daarvoor. Maar dat is natuurlijk altijd iets. Zo gauw jij in een cryptomunt gaat en die munt steekt, loop je altijd het risico dat de munt zelf in waarde daalt. Dit is ook iets, ik heb het er met de Launchpad video over gehad, hè, over de Binance Launchpad, waarbij je BNB kunt vastzetten en daar rente op kunt krijgen. Als de waarde van de BNB daalt, heb je natuurlijk ook een probleem. Dat geldt ook voor Ether. Hè? Het steekverhaal nu met Ethereum 2.0, 1 december. Hetzelfde aan met het lenen, hè, wat ik net vertelde met Liquid Stake. Als je dat doet, dan loop je ook altijd een risico. Want je hebt nu eenmaal een asset die in waarde kan veranderen. Zowel positief als negatief. Paco Pien vroeg nog op onze website, is het bekend hoe lang het duurt voordat de kaart van Crypto.com geleverd wordt? Bij mij staat die al weken op pending. Ik heb geen idee, want ik werk niet voor Crypto.com. Ik weet dat die opeens zomaar binnen kan komen. Heel veel mensen melden in onze Telegram chatgroepen dat het lang heeft geduurd. Maar opeens was hij er. Dus ik zou zeggen, stuur desnoods even een berichtje aan hun via hun chat in de app van waar blijft dat ding? Ik weet niet hoe lang je er al op zit te wachten, al weken. Ik weet dat sommige mensen hebben er wel 3 maanden op moeten wachten, maar opeens was die kaarten. Oké, tot zover. Dat waren eigenlijk alle reacties die ik er even uit heb gelicht om deze aflevering ook niet te lang te maken. Aanstaande woensdag is er weer een Crypto Coiners Café. Dat is eigenlijk volgende week woensdag, dat is de 18e. Dan zijn we 's ochtends weer in het Crypto Coiners Café. Ik zie je daar graag weer terug. Er staan voor volgende week ook weer wat video's op de planning. En natuurlijk weer de dagelijkse podcast afleveringen. Dus dat doen we allemaal volgende week. Aanstaande zaterdag, dat is morgen, verschijnt er in je feed, als je naar de podcast luistert via een app, verschijnt er de opname van een gesprek dat ik heb gehad in het Crypto Coiners Café in een apart hoekje met een crypto coiner. Iemand net als jij. Frank heet hij. En met Frank heb ik het vooral gehad over zijn tradingstrategie, of eigenlijk zijn tradingstijl. Hij gebruikt de crypto corner strategie om te traden. Maar ook Frank loopt aan, of liep aan, tegen problemen die je misschien zelf ook herkent. Omgaan met je emoties, met name, dat was heel interessant, bij het nemen van winst. Maar Frank vertelt ook heel uitgebreid over hoe hij een logboek bijhoudt bij het traden, wat hij er allemaal uit leert. Er kwamen een aantal hele leuke conclusies uit. En hij heeft het ook even over zijn netwerk. Hij trade namelijk regelmatig niet alleen, maar met een paar andere mensen en hoe hij dat allemaal doet, daar heeft hij het ook over. Dus dat is het gesprek dat ik heb gehad met een crypto corner. Frank, vind je morgen automatisch in je crypto corner of in je podcast app of op de cryptocoiners.nl/podcast website natuurlijk. Als je zelf een keer zo'n gesprek wilt hebben met mij en nogmaals, maak je geen zorgen, het gaat 100% anoniem, er komt niks in beeld. Je naam wordt niet genoemd als je dat wilt. Aarzel dan niet en stuur even een mailtje naar podcast@cryptocoiners.nl. Ik zal de link wel eventjes in de show notes zetten. Ik zal het even bijzetten, @cryptocoiners.nl. Oké. Dan krijg je even een vragenlijstje toegestuurd als je dat invult. Dan word je uitgenodigd om een keertje naar het CryptoCoiners Café te komen. Geen zorgen, is allemaal virtueel. Je hoeft de deur niet uit. En dan hebben we een leuk gesprek en dan praten we over jouw bevindingen met crypto en met crypto coiners en met traden of niet, emoties en al dat soort dingen dat erbij komt kijken. En eens in de 2 weken zet ik zo'n gesprek online en aanstaande zaterdag, morgen dus, is het weer zover. Ik wens je een prettig weekend. Blijf gezond, pas op met traden, happy trading evengoed en tot volgende week.